Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer en daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektropodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast, een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de Comedy Hell. Dit keer is Ingmar Heidse te gast, dichter.
Het gaat ook mis als je opeens publiek krijgt dat eigenlijk niet per se voor jou bestemd was. En dat is me ook wel overkomen. Sterker nog, dat is me 37 keer achter elkaar overkomen.
Ja, dat hoorde je goed. Dichter. Geen cabaretier of comedian, maar een dichter. Ingmar schrijft al meer dan 25 jaar poëzie en geeft ook al even zo lang voordrachten. In zijn werk zit veel humor en die voordrachten waren niet altijd onder de beste omstandigheden. Een prima gast voor Elektra Podcast dus. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Ingmar Heidse. Iemand tipte mij, die zei, joh, is het dan niet leuk om Ingmar Heidse een keer te vragen? En ik dacht, ja, een dichter, oké. Ik geloof ongetwijfeld zonder meer dat je goede verhalen hebt. Gewoon op basis van een hele lelijke aanname over voordrachtavonden, zeg maar.
Reken maar.
Maar mijn stijlregel is altijd, ik wil mensen hebben die wel iets doen met humor. Of, nou ja, van ton praten aan de ene kant tot kleinkunst aan de andere kant. Mm-hmm. En alles daartussen. Toen googelde ik Ingmar Heidse humor. En toen zag ik al allemaal dingen dat jij veel werkt met humor in je werk. Dat ik dacht, oké. En toen had ik jouw bundel, de 100 van Heidse. En toen las ik nou de eerste alinea van de introductie. En dacht ik, ja, zeker. Even gewoon een klein stukje eruit. Ik speelde in verlaten Antwerpse fabrieken en bouwvallige kraakpanden. Ik trad op voor burgemeesters, rotariërs en veroordeelde criminelen in een jeugdgevangenis. Ik sprak over PA-systemen van vele duizenden watt en door kleine piepende megafoons. Dacht ik, nou, dat is de goede categorie. Dat moeten we hebben. Dus toen was ik al om. En toen kwam nog een paar alinea's verder. Vertel je over hoeveel honderden dichters je wel niet hebt horen voordragen. Sommige heel goed, sommige hilarisch, sommige afschrikwekkend. En daar geef je ook, zeg je, er zijn iets minder dan half zoveel stijlen van voordragen als er dichters zijn. Dat komt omdat dichters die het niet kunnen er allemaal op dezelfde manier slecht in zijn. En dan volgt het standaard recept voor beroerd voordragen.
Ja. Ja, dat klopt. Dit is inderdaad op ervaring van vele honderden dichters door ongeveer 30 jaar heen. Stap 1. Ga naast het licht staan. 2. Praat niet in de microfoon, maar ernaast. Of vreet hem bijna op. 3. Rommel zoveel mogelijk met je papieren. 4. Ga door tot er minstens 3 mensen van de organisatie hoofdschuddend op hun pol staan te tikken. 5. Vraag daarna of er nog tijd is.
Ik vind het zo leuk. Het is zo herkenbaar. En later schrijf je ook nog dat je in je voordrachten de kunst, dat is te veel gezegd, maar van cabaretiers had afgekeken van oké, gewoon openen met iets dat je de aandacht hebt en ja, eindigen met iets dat mensen je onthouden en alles wat ertussen zit. Nou ja, daar kan je je eigen dingen doen als die twee eikpunten maar er zijn. Dat ik dacht, ja, dat is inderdaad grappig, want er zijn zoveel parallellen met wat comedians of cabaretiers doen.
Zeker, ja.
Dus ik ben heel benieuwd naar alle plekken waar jij de afgelopen 30 jaar hebt gestaan en vooral waar je de komende 30 jaar niet meer zou willen staan.
Ja, nou, ik heb wel wat verhalen, denk ik. En het is waar, kijk, het gek is, en daarom ben ik heel erg blij dat je er bent. Ben ik de eerste dichter in al die 160 keren trouwens?
Je bent de eerste dichter?
Ik vind het wel een mijlpaal. het is zo'n bucketlist item wat ik niet wist dat ik het had. Maar het is wel waar. De dichters die hebben natuurlijk komen anders een podium op dan een muzikant of een comedian. Absoluut. En door de jaren heen is er heel veel veranderd. Maar het aantal dingen zijn er ook weer op een gekke manier hetzelfde. Je begint als dichter eigenlijk met meer krediet dan een comedian, denk ik. In de zin dat mensen, als je als dichter wordt aangekondigd, dan gaan ze op zijn minst luisteren totdat ze hebben besloten dat ze er helemaal niks meer kunnen. Op zijn minst besluiten ze van, we doen of we beschaafd zijn en we zijn stil, zeg maar.
Ja.
En je hoeft niet grappig te zijn. Op zich, mensen schrikken vaak als je dat alsnog bent of probeert te zijn. Terwijl, ja, als je komiek bent, ja, laat ons dan maar lachen. Dus dat is al veel moeilijker.
Ja, ja, ja. Want dat, en ik ben sowieso benieuwd hoe je begint als dichter, gewoon aan het begin van je carrière, zeg maar. Maar ook al even, dit vind ik wel interessant wat je zegt. Want ik kan me voorstellen, als je ergens dat voor te dragen en voor en achter je zijn allemaal hele gewichtige en mooie gedragen gedichten, en jij komt er met iets luchtigers in of waar een grap in zit, dat misschien de sfeer er ook helemaal niet naar is.
Ja, dus even schakelen voor mensen. Klopt, dat kan gebeuren. En je bent inderdaad, wat je ook zegt, is terecht. Als dichter ben je eigenlijk standaard ook afhankelijk van en onderdeel van een aantal dichters om je heen. Want er is bijna geen dichter die een avond vult in zijn eentje. Het komt voor, maar dat zijn echt de uitzonderingen als Jules Deelder of zo.
Ja.
Dus je bent altijd met een aantal mensen, en die heb je niet altijd zelf uitgezocht natuurlijk. In die zin lijkt het volgens mij ook wel op stand-up avondjes. Ik kan me herinneren dat toen mijn collega Ruben van Gogh en ik begonnen, dat Ruben ook wat les heeft genomen in Toomlers. Want daar hadden ze volgens mij toen net die stand-up avonden, en je kon ook les krijgen daar toen. En
toen
is daar een paar keer heen geweest. Hij wilde dat leren. Hij wilde stand-up poet worden. En er is hier ook een end in gekomen. En een flink deel van wat ik nu doe heeft ook te maken met wat ik toen weer van hem heb afgekeken.
Ja.
Inderdaad, van, ja, je vertelt iets wat enigszins amusant bedoeld is. En je doet een gedicht en dan wordt het meestal stil en gaan mensen luisteren. En dan praat je weer verder. En als je merkt, nou kan ik wel weer een gedicht doen. Nou ja, en zo klets je een beetje van gedicht naar gedicht.
Ja, dan kan je een avond herinneren waarbij je dus een gedicht deed met een meer humorvolle insteek of een grap erin of iets waarvan je weet van andere avonden, oké, hier komt gewoon een lach of een positieve reactie. En dat
valt dood. doodse stilte heb ik niet zo vaak gehad. De meeste sterke verhalen dateren eigenlijk uit de tijd dat nog echt totaal niemand mij kende. En ook het niet zo heel bekend was dat je op zich naar een dichter kon gaan en luisteren, en dat zonder wel eens onderhoudend kon zijn. Want ik begon in de jaren 80 als onderdeel van een collectief dat ooit was opgericht door Sylvia Hubers. En Thomas van Straten. Thomas Straten was zanger van de hardcore band Kikkerspuug. Een hele goede band in het genre. En hij is ook de enige punkzanger die zijn stem nog heeft, omdat hij goed les heeft gehad van een operazanger. Dus
oh,
hij kon
wow.
Zingen. En hij wist ook hoe hij zijn stem zo moest gebruiken dat het niet misging. En hij had een hele vriendelijke act ook. Ik bedoel, Kikkerspuug was een hele pittige band, waar ook flink hard gezongen werd. Maar als dichter was hij eigenlijk heel aaibaar. En Sylvia Hubers was in die tijd een beetje een weefachtig meisje, een soort The Cure-achtig.
Ja, de meisje. Wave, de muziek.
Ja, precies.
De handarbeid.
Exact. Nee, juist. Ja. Inderdaad. Wave. En jaren 80. En ik was, nou, ik zat nog op school. Ik was een jaar of 16 of zo. En toen kwam ik daarbij. Dus ja, ik was een soort kuiken en ik mocht ook mee. En door die verschillende leden van het collectief De Garagedichters, want zo heten we, kwamen wij dus op kraakfeesten, waar meestal ook hardcore bands speelden. En ook publiek kwam dat daarvoor kwam. Ze moest heel erg je best doen om ja, ze enigszins bij de les te krijgen. Het was heel lastig. Je wist al, niemand komt voor ons.
Nee, precies, want als ik gewoon een plaatje heb, nou ja, ik ben geboren in 1980, dus het plaatje wat ik voor hem is op basis van krantenartikelen en oude dingen.
Ja.
Maar dan zie ik, zeg maar, iedereen die op de Dam stond bij de krakers rillen.
Ja.
Als jij een kraakpand beschrijft met hardcore punkbands, dan zie ik hanenkammen, kistjes, veiligheidsspelden en dan kom je aan met mooie gedichten.
Ja, ja, dat was het wel zo'n beetje. Ja, nee, dat klopt. Nou, het waren over het algemeen wat wel hielp is dat Thomas... Kijk, eigenlijk brachten we allemaal wat anders in. Dus Sylvia die zat echt in de zondagmiddag literaire cafés. Daar was een circuit in. Je had Averrechts in de Leisterstraat, het programmeerde zij. En je had in Den Haag, denk ik, Branoei, een klein theatertje. Ja. André Steek toen programmeerde.
Zit er nog altijd?
Ja, natuurlijk een leuk theatertje. En ik denk dat Jos Knoop toen was, dat weet ik niet zeker, die in Rotterdam een café deed. Ik weet niet meer wat het was, maar het waren eigenlijk gewoon soort bruine cafés. Waar ook vaak de bruine cliëntelen nog zat. Maar die ging een beetje in een hoekje zitten. Die vonden het wel best dat er dichters gingen voorlezen. Er zat geen hond, maar het ging heel goed. En het leuke was dat als je helemaal in dat circuit zat en je was ergens leuk, dan al die andere mensen kwamen ook kijken naar elkaar. Dus dan kwam je ook in Harderwijk en ook in Rotterdam terecht. En zo kwam je heel snel in een soort café-circuitje. Nou, dat was wat Sylvia inbracht. Thomas bracht gewoon de kraakfeesten binnen. En toen ik helemaal ging studeren, bracht ik enigszins de studentenverenigingen in. En toen lagen we op een gegeven moment ook alweer, zijn we met zachte hand uit elkaar gedreven. We zijn uit elkaar gegaan, maar uiteindelijk hield het gewoon.
Het houdt op, ja.
We dreven weg, ja.
Want vertel even zo'n gewoon een willekeurige show uit zo'n tijd. Want ik kan me voorstellen, als je begint met dichten en je wil die gedichten ook gaan brengen voor mensen, is zo'n feest in een kraakpand, denk ik, niet hetgeen wat je in je hoofd hebt. als in, dit wordt de lancering voor mijn carrière. Of een...
Het gekke was, het waren de jaren 80. En ja, die moet je hebben meegemaakt. En dan snap je er eigenlijk nog niet zelf van. Maar het was wel zo dat er in die kringen, zeker in Kraak... Ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Je denkt heel snel aan erg heftige mensen die overal tegen waren. Maar eigenlijk was er ook een bloeiende scene van mensen die bijvoorbeeld eigenlijk aan het handwerken waren. Die inderdaad de do-it-yourself mentaliteit was ook heel groot. Dus dat je zelf boekjes maakte of dat je zelf t-shirts bedrukte, dat vonden ze wel cool.
Ja.
Want deze zelf ook allemaal. Dus er was ook wel iets lekker knutselen. En wat ik heel leuk vond eraan, dat is echt voor mij eigenlijk heel goed. Ik was echt nog heel jong toen ik begon. Ik was een jaar of 16 toen ik begon met voordragen. En dan wil je gewoon zoveel mogelijk doen. Je hebt geen idee of het leuk is. Al je nieuwe gedichten wil je laten horen. En als iemand je een klopje op je hoofd geeft van leuk, dan ben je al heel blij. En ik wou heel graag natuurlijk ooit een bundel bij een echte uitgever. Maar ik dacht van ja, dichters waren toen mensen... Ja, die waren allemaal heel oud. Die waren zo oud als mijn ouders, voor mijn gevoel. En die zaten bij echte uitgevers en daar kwam je helemaal niet bij. Maar ik kon wel zelf boekjes maken in de copyretten. Of op het werk van mijn vader, die nooit beroerd was om zijn kopieerkaart zeg maar aan mij te overhandigen. Te zeggen, ga jij maar naar de 17e verdieping en ga daar maar kopieën maken. Mocht ik het zelf in elkaar niet, en dan had ik 10 boekjes gemaakt. Zo begon ik. En dat viel dus wel goed in die kringen. Dat je gewoon alles zelf deed en niet ging zitten wachten tot laten we maar zeggen, de commerciële wereld en de platenlabels en de uitgevers, toch allemaal fascisten waren natuurlijk, dat die je een stempeltje moest geven, maar dat je gewoon helemaal zelf deed. Was ook leuk. En er waren heel veel mensen om ons heen, die deden dat ook.
Ja.
Dus op zich was de houding ten aanzien van mensen die gewoon alles zelf deden, was nog best positief. Maar ja, op een kraakfeest waar ook een band speelt, komen mensen wel voor die band en niet voor jou. Dus het moest kort, het moest snel. Het moest snel grappig zijn. Heel veel one-liners. En de kick was natuurlijk dat ze eerst riepen, we willen de band spelen. En dat je uiteindelijk dat ze het toch leuk vonden. Dus het was zeg maar een totaal onwillig publiek omkrijgen. En daar leer je veel van.
Ja.
Ik heb er veel aan gehad later.
Maar
steeds.
Dat gun ik je. Maar ik wil natuurlijk weten van de avonden dat het niet lukte om ze mee te krijgen.
Verplaatsen wij ons naar Zoetermeer, naar een soort bunker. Ik kan het niet anders omschrijven. De bunker heet Mevrouw Latenstaan. En daar is eigenlijk vooral niemand. Kijk, het grootste probleem van geen succes hebben was niet zozeer dat ze ons niet leuk vonden of doorheen praten, hoewel dat ook heel veel gebeurde. Maar gewoon dat er überhaupt helemaal niemand was. En dat je ook wist van ja, als we niet beginnen, dan komt er ook niemand. Want dan komt er misschien iemand binnen en dan is er niks. En dan lopen ze weer weg. Dus de twee standen in dat soort tenten waren... er is niemand. Ja, dus je kan niet echt beginnen. Ja, maar ja, als je niet begint, dan komt er ook niemand. Dus die paradox was al een probleem. Ik herinner me ook nog in Voorburg in diezelfde tijd. Het leek een beetje om een bioscoop. Het was een soort gang. En er waren drie mensen gekomen. Dat was een heel lang diep theater. Een beetje werftheaterachtig, maar dan minder mooi. En ik was alleen met Thomas. Sylvia, die kon niet.
Oude theater Camus.
Dat zou zomaar kunnen. Ja, Voorburg. Dus, is dat zo, zoveel is daar niet. Ja, het was best een mooie omgeving ook. En er waren echt drie, misschien vier mensen. En dus ja, we werden eigenlijk al ontvangen met... Nou, als jullie niet willen, dan hoeft het niet. Dan drinken we gewoon een kop thee. Dan gaan we allemaal weer naar huis. Maar Thomas en ik dachten, ja, we zijn helemaal met de trein naar Voorburg gekomen. We willen het wel doen. Huh? Ja, en het was een donker hol. En dat is ook iets. Wij waren meestal gewend. Zelfs in die kraakpanden was nog wel een beetje licht, zeg maar. En in die zondagmiddagcafeetjes, ja, daar kon je gewoon... Ja, er was eigenlijk geen podiumlicht, maar gewoon gezellig cafélicht. Dus kon je elkaar allemaal goed zien. En we zaten in een donker gehad te spelen. En dat deden we bijna nooit, want we stonden bijna nooit in theaters. We waren bezig. Het was natuurlijk ijzig stil, want er was bijna niemand. We hadden ook niet de tegenwoordigheid van geest om te zeggen... nou, kom allemaal even de eerste rij zitten of zo. En toen, na een kwartier hoorden we helemaal aan het einde... zagen we een streep licht en dat was de klapdeur die open en dicht was gegaan. Dus we wisten, er is iemand weg. Misschien wel meer mensen, maar dat weet je niet. En na 10 minuten gebeurde het nog een keer. En toen hebben we ook gevraagd van ja, we kunnen jullie niet zien. Als er nog iemand is, want het was ook ijzig stil... kan de laatste die weggaat dat dan zeggen, want anders gaan we door voor niemand. Nou ja... En toen hebben we, ja, dat is gebeurd. En toen hebben we uiteindelijk toch maar een pauze ingelast. En toen ging het licht aan en er waren nog twee mensen. En die hebben we op het podium gevraagd. Die vonden het hartstikke leuk. Toen zijn we gewoon met z'n allen in een soort... Ja, toen hebben we gewoon thee gedronken met z'n allen. En nog wat voorgelezen op verzoek. En het werd eigenlijk de leukste avond ooit. Ja, daardoor. Het was berengezellig.
Je kan met heel weinig mensen een te gekke... Ik heb ooit... Volgens mij heb ik het ook al eens eerder in de podcast verteld, maar... een avond in Leeuwarden gehad in een bovenzaaltje... waar 4 of 6 mensen waren. Dat we ook zeiden, ja, eigenlijk...
Ja, kan niet uit.
Het kan niet uit. En wij kunnen zeggen, we annuleren... want volgens het contract krijgen we toch geld. Maar als jullie oké, dan doen we het toch. Maar dan doen we het korter. En het is zo'n topavond geworden.
Ja, het kan.
Het kan, maar ook dat je gewoon moet zeggen... wil degene die weggaat het zeggen... want anders staan we voor niemand...
Het is, maar eigenlijk is dat ook wel iets... En dat is denk ik ook wel de mazzel die je als dichter hebt. Het is inderdaad wat J.C. Bloem zei... van alles is veel voor wie niet veel verwacht. Je verwacht al geen volle zalen. Dat komt nou eenmaal niet de poëzie af. Ja. Een enkeling die heel bekend wordt uitgezonderd. Maar voor zeker voor ons toen, geen hond wist wie we waren. En dat was ook heel leuk. Want daardoor verwacht ook niemand iets van ons. Dus ik vond het eigenlijk een hele leuke tijd. En ik vond het meemaken van die dingen, ook als het echt... best klote was, ook als je een heel eind gereisd had. Eigenlijk zat het meer in dat je al wist... nou, eigenlijk kan dit niet en we gaan het toch proberen. En dan lukte het ook nog wel eens. En dan kwam je echt thuis onoverwinnelijk. Meestal op een onchristelijk tijdstip, omdat je in het nachtnet was beland. Maar ik vond het heel leuk. Sterker nog, ik vond het zo leuk dat het heeft geleid tot de enige ruzie... die ik ooit in mijn hele puberteit met mijn ouders heb gehad. En ik zat in mijn examenjaar en mijn ouders zagen mij 2 keer per week... om 2:30 thuiskomen uit Helmond of zo. En, en mijn vader zei toen van... Oh ja, alsjeblieft eerst je examen halen. En daarna mag je de rest van je leven optreden. Want we vinden het echt heel leuk wat je doet. Maar haal alsjeblieft even dat examen eerst. Ik was heel boos. Maar dit is het enige wat mijn leven nou zin geeft en ik trek het niet. En nou ja... Hij had natuurlijk gelijk. En ik ben heel erg blij dat ik toen een keer heb geluisterd naar ze. Dat is echt de enige keer dat ze echt iets wou wat ik niet wou. Want verder vonden ze alles leuk wat ik deed.
Ja.
Dus nou ja. Maar goed, de dingen die misgingen. Ja, eigenlijk ging het bijna standaard best vaak mis op dat soort plekken. Vooral jeugdhonken, vooral gesubsidieerde tenten. Dat was eigenlijk altijd, die waren er ook duidelijk met een ander doel. Het was meer een soort soos. En ja, daar zaten mensen zo niet op je te wachten.
Moet je denk ik ook even omschrijven... Want ik ken het uit de overlevering.
Ja.
Dit circuit en Elektra, waar de podcast naar vernoemd is...
Precies,
is een van de weinige overgebleven plekken uit dat circuit.
Ja.
Maar omschrijf even voor iedereen zeg maar die net als ik na 1980 geboren is... Ja. Wat voor rol jeugdhuizen en jongerencentra hadden in zeg jaren 70, jaren 80?
Ik kan me voorstellen dat je... Stel je voor een hangplek waar ze een bar in hebben geschroefd. Zoiets is het. Het is eigenlijk een soort buurthuis, maar dan voor jongeren. Meestal op plekken waar ook echt helemaal niets te doen is voor jonge mensen. Behalve dat normaal misschien één keer per jaar komt spelen. En dat er een kermis is waar je herpes op kan lopen. Dat is alles. Dus op een gegeven moment...
En dat is een goed jaar.
Dat heb je een goed jaar. Op een gegeven moment is er toch, ik neem aan, door socialistische regeringen dan nu, was besloten, ja, er moet iets komen voor de jongeren op dat soort plekken. Dus ja, er waren dan toch een soort sfeerloze plekken waar toch een buurtwerker aan de slag ging. En waar je inderdaad wat kon drinken en wat blowen. Er was vaak nog wel iemand die een soort gedoogde huisdealer. En ja, daar kwam dan de jeugd samen. En die kwamen voor alles behalve voor dichters. Maar dat was toch wel een soort culturele programmering. Dat had denk ik ook wel te maken achteraf met subsidiestromen. Dat je af en toe zoiets moest doen, zodat je kon laten zien in een soort jaarverslag, wat ook bij elkaar was gefantaseerd. Van, nou ja, we doen ook dingen met literatuur, dus nou, kijk ons eens. Dus ja, we hadden ook wel een functie. We stonden ook voor bijna niks achteraf. Maar toch zat er wel een heel klein beetje geld in, zeg maar. Zeg maar, nou, het treinkaartje kon eruit en dan nog een paar geeltjes. En dat vond ik al heel veel.
Ja.
Ik bedoel, ja, ik was 16, 17 toen ik begon. Ik had ook schoolvriendjes met de krantenwijk. Dan had ik het eigenlijk al beter voor elkaar. Dus zo gek was het niet.
Ja,
ja, we leerden gewoon veel. Ik weet dat ik denk dat het Helmond was. In een tent stond die Rhythm Sticks heette. Geen idee of dat nog bestaat. Maar dat werd een legendarische avond, omdat we ook totaal werden weggeschreeuwd. Totdat ik ontdekte dat er een basgitaar op het podium lag met één snaar. En die bleek te worden gebruikt door de band die na ons kwam. Dat was dan ja, een van de muzikanten. Die speelde dan met zijn voet. Gaf hij ook een soort rumble op die basgitaar. En dat was dan gaaf. Dus toen ben ik daarop gaan spelen terwijl Thomas ging voorlezen. En dat... Dat is heel gek, maar dat zagen ze allemaal zo niet aankomen. Dat ze het eigenlijk helemaal te gek vonden. Nou, dit is gek, omdat ze ook voelden van ja, ze proberen ook iets. En ja, ze proberen naar onze wereld toe te komen.
Ja.
En opeens lukte dat.
Even het moment ervoor. Want je zei, we werden bijna weggeschreven.
Het moment ervoor was inderdaad van, nou, bier. En we willen de band. En ga weg. En hoe lang duurt het nog? En ja, dat was al zo'n beetje, ja.
Want waar ik... En
speulen.
Ik weet het antwoord wel. Want je zegt al, het was heel leuk. En je wilt het graag doen. En je bent jong. En je schrijft gedichten. En die wil je graag aan de wereld laten horen. Maar ook als je dit al zo vertelt... Er zijn weinig mensen, of je staat voor het publiek. Dat er, waar komt de doorzettingskracht en de drang vandaan om toch door te gaan als je elke keer weer daar doorheen moet en weer ergens staat voor te dragen terwijl mensen er doorheen schreeuwen en roepen hoe lang duurt het nog en waar blijft de band?
Omdat het af en toe lukte. En dat was voor ons genoeg toen. En dat helpt denk ik ook wel. Het waren voor mij totaal vormende jaren. Ik bedoel, alleen ook wel leeftijd, maar ook qua schrijven. Ik heb ontzettend veel van Sylvia en van Thomas geleerd. Ook hoe je moet optreden. En ook hoe je mensen op een nummer kunt zetten zonder echt gemeen of vervelend worden. Of zeg maar hoe je mensen inderdaad stil kan krijgen tot op zekere hoogte. Want op een gegeven moment haakt het, ja... Lukt niet altijd. Zonder dat je echt heel vervelend of hotel wordt of mensen tegen je in het harnas jaagt. Dus ik leerde er zoveel van.
Wat is de heftigste zaal die je stil hebt gekregen of hebt geprobeerd te krijgen?
Ja, Helmond was wel erg. Nou, weet je, eigenlijk kwamen die vormende jaren. Eigenlijk was dat nooit zo erg. Het werd pas erg toen ik wat bekender werd. En ook wel een soort naam had hoog te houden in Utrecht. En dat er soms dingen helemaal buiten mijn schuld, vond ik in elk geval, misgingen. En het ergste was dat ik voor 1000 mensen... Er waren 1000 mensen en die waren voor een concert van Gijs Hendricks. Een fantastische jazzgrootheid. God hebben ze ziel, een lokale. Fantastische muzikant. En Ampier Lee. Ik kwam spelen, ook heel leuk, een soort Vlaamse Tori Amos, maar daar doe ik hem misschien geen recht mee, maar hartstikke goed. Top acts allebei. In een totaal volle Domkerk. En de Domkerk heeft een galm van 3,8 seconden of zo. Dan kun je eigenlijk niet praten. Dat lukt eigenlijk alleen als alles zo, als alles totaal echt op je stem is ingericht. Maar dat was niet zo, want alles was gecheckt op de muziek. En ik moest een column voorlezen en ze aankondigen. En ik had allemaal leuke grappen over Frank Zappa. En weet ik veel, ik had allemaal leuke dingen bedacht. En vond ik in elk geval. En ze kon het gewoon niet verstaan. En ik had gewoon niet door dat ze het niet konden verstaan. Dus op een gegeven moment begon ik iemand te schreeuwen van... hou op, we kunnen je niet horen, kondig de muziek aan. En steeds meer mensen van, willen de muziek? En toen dacht ik ook, ja, god, ze hebben gelijk ook. Maar het was zo verschrikkelijk, omdat ik dacht... in mijn eigen stad, in die Domkerk, zoveel mensen ook... Ja. Die me gewoon totaal de mis in zien gaan. En ik kan er eigenlijk niks aan doen. Maar ik had er wel iets aan kunnen doen. Want ik betrok het op mezelf. Ik ben daarna een heel stuk rond gaan rijden op de motor. En ik had ook bijna iets van, ik rij wel een greppel in. Dat maakt me niet meer uit. Ik trok het me vreselijk persoonlijk aan. Alsof die 1000 mensen mij hadden staan uitjouwen. Terwijl dat was helemaal niet waar. Ze konden me niet verstaan en ze wilden de muziek. Ik had gewoon kunnen zeggen, goh, sorry, het lukt niet. Hier is Gijs Hendricks. Heel veel plezier. En dan denken, ja, nou en... Sorry, organisatie. Ja, mag ja. Ik een envelop en dan ga ik naar huis. En oké, dan drink je misschien een borrel. Maar ik was helemaal uit het veld geslagen. Ik heb dagen last van gehad. Heel stom, want ja...
Maar dit was op het moment dat je al een hele carrière daarvoor had. Of een hele aanloop daar naartoe in ieder geval.
Ja, ik was wel een beetje een naam in Utrecht ook. Ik was wel enigszins stadsdichter. Ja, het was gewoon een heel stom misverstand. En ik dacht toen, ik kon dat toen niet oplossen. En ik betrok het ook op mezelf. Ik had er zo naar uitgekeken. Het leek me zo leuk om al die mensen in zo'n Domkerk... en dan zo'n programma dan met een leuke column... waar iedereen dan plat voor ze gaan. Even in 4 minuten iedereen inpakken. En het, ja... Ik ben verder gekomen dan de 5e regel van het verhaaltje. Dat is zo, ik heb er nog last van dat ik er weer over begin. Dat is heel erg. Ik was heel zielig, vond ik toen.
En had je op dat moment ook door dat die echo hetgene was wat het zo lastig maakte?
Ja, het stomme is dat ik was zo... 1000 mensen is voor mij heel veel.
Dat zijn ook veel.
Ja. Maar dat is zoveel dat ik ook wel een soort konijn in koplampenvisie had. Het was niet dat ik breed kon denken. Want dat heb ik langzaamaan begin ik dat te leren in de loop van de tijd. Van ja, je moet eigenlijk bezig zijn met alles wat er gebeurt in een ruimte. En op het moment dat je oppikt dat er iets aan de hand is... of je er iets aan kan doen of niet, wat verder praten onmogelijk maakt... Ja, dan kun je dat beter benoemen en kijken of je eruit kunt komen. En anders gewoon zeggen, god, sorry, ophouden. Maar in elk geval met opgeheven hoofd en met enige sympathie nog van mensen aflopen. En te denken, dit was het beste wat ik doen kon. Als je goed verliest, was het nog steeds goed, vind ik. Maar dat had ik gewoon helemaal niet in me. Dat snapte ik niet.
Nee, maar het is ook iets... Ik vind het grappig dat jij het breed denken noemt. Ja. In comedy heeft iedereen het altijd over in het hier en nu zijn. En volgens mij is het exact hetzelfde.
Hetzelfde ding natuurlijk.
Maar het is natuurlijk in wezen vooral dat je niet... Als je begint, ben je natuurlijk zo gefocust met alleen maar... Nou ja, of voordragen in jouw geval, of doen alsof wat jij vertelt... wat je vorige week bij de bakker hebt beleefd, ook daadwerkelijk vorige week was. Tot je op een punt komt dat je dat inderdaad kan doen... en tegelijkertijd nog alles op kan merken wat daaromheen gebeurt.
Ja, dat is het gekke natuurlijk. Want ik heb twee standen als dichter. Als ik zeg maar iets aan elkaar praat, die verhaaltjes die in die 100 van Heitzen staan... dat zijn grotendeels dingen die ik gewoon op het podium langzaamaan bedacht heb in de loop van de tijd. En dat is eigenlijk, ja, dan moet je helemaal aanstaan. En ja, dan is dat hier en nu heel erg belangrijk. En op een gegeven moment moet je aanvoelen van nou kan ik hem wel doen. En dat gedicht voorlezen, ja, dat heb ik al zo vaak gedaan. Dat is eigenlijk gewoon inderdaad dat boek openslaan. En niemand vindt het erg dat je het niet uit je hoofd doet. En je vertelt gewoon je verhaaltje.
Ja.
En ik heb eigenlijk tijdens het voorlezen heb ik vrij veel tijd om na te denken wat ik straks ga zeggen. dat is het uitrusten, zeg maar. Ja. Juist wat mensen denken dat het ingewikkeldst is. Ja, dat is juist het makkelijkst. Dat doe ik de hele tijd. Ja. Niks is zo makkelijk als 10 gedichten achter elkaar voorlezen en niks tussendoor vertellen. Alleen is dat veel zwaarder voor mensen om te luisteren. Want ik weet van mezelf, ik kan niet meer dan 5 gedichten achter elkaar aanhoren. Als ik het al niet kan, weet ik zeker dat de meeste luisteraars niet tot de helft komen daarvan.
Ja, ook,
dan dwaal je gewoon
ik vind
af.
Heel fijn. Ik heb er steeds een paar gelezen en het dan weer weggelegd.
Dat is zat. Ja. het is poëzie, het is gecondenseerd.
Ja.
Het is niet iets wat je kan lezen als een pak Brinta. Dat bestaat niet. Je moet een beetje ruimte nemen. En ook in voordracht.
Ja.
Dat is de reden dat heel veel poëzievoordrachten ook behoorlijk pittig zijn om aan te horen. De meeste dichters hebben geen hebben daar nooit over nagedacht. Komen gewoon uit het boekje voorlezen. En vertellen er ook dingen bij die niet helpen. Bijvoorbeeld, inderdaad, het bekendste voorbeeld dat Ronald Geerpaert ooit gaf, dat een dichter dan is aankondigd en zegt van ja, dit gedicht schreef ik in een periode dat het niet zo goed met me ging. Zeg maar als ultieme no-no als je iets gaat voorlezen. Maar ook van, ja, ik lees nu uit de cyclus van 17 gedichten 3, 15 en 16. 3. Who cares? Okay. Lees gewoon die gedichten voor. En ja. Dat hoor je dus heel vaak. Dat dichters nog net het bewustzijn hebben van, ja, je moet er iets bij vertellen. Wat zal ik eens proberen? En dat ze dan dingen gaan vertellen die eigenlijk heel weinig zin hebben. Ja, dit komt uit mijn tweede bundel. Ja, nou, alsof je als luisteraar denkt, nou dan...
Dan ga ik er even goed voor zitten.
Ja, dan... dus dat is iets lastigs, zeg maar. En ze kunnen het niet helpen. En ik denk wel eens, maar dat is heel hoogwaardig van me... Omdat ze niet met bier bekogeld zijn in mevrouw laten staan of in Helmond. Ik denk dus dat die begintijd geholpen heeft om tamelijk nederig te worden. En te beseffen, ja, het is heel onvanzelfsprekend dat iemand de moeite neemt om naar je te gaan zitten luisteren. Want je komt gedichten brengen. Dat is voor heel weinig mensen interessant. En er zitten meer mensen in die zaal dan mensen die alleen maar voor de poëzie komen. Doorgaans.
Ja.
Dus dat is... in die zin is het een andere benadering van... Je weet ook dat je nooit ramvolle zalen zult trekken. Sterker nog, en hier komen vreselijke verhalen... nu ik dit pad insla.
Hoi, Wouter hier. Wist je dat er al meer dan 160 afleveringen van Elektra online staan? Dus het kan heel goed dat je net die aflevering hebt gemist met een comedian of cabaretier die jij echt helemaal te gek vindt. Op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van de gast. En daar kan je ook heel makkelijk doneren of crewmember worden om mij te steunen bij het maken van deze podcast. Als je in je podcast of streaming app even klikt op abonneren of volgen, dat is gratis, krijg je elke week een melding als er een nieuwe aflevering klaarstaat. Oké, snel weer terug.
Het gaat ook mis als je opeens publiek krijgt... Dat eigenlijk niet per se voor jou bestemd was. En dat is me ook wel overkomen. Sterker nog, dat is me 37 keer achter elkaar overkomen. toen ik met Hans Dorrestein en Vrouwtje Tuinman op een tour ging. Dit was 2017.
Ja, en Hans Dorrestein natuurlijk, cabaretier. Vrouwtje Tuinman is ook dichteres, toch?
Klopt. En schrijft er. En zij heeft ook veel ervaring op het podium. En het was een idee van Hans. En het was een voorstelling die eigenlijk verkocht werd. En daar ging het mis. Ik heb gemerkt, als het misgaat met poëzie op het podium... is het bijna altijd omdat er verkeerde verwachtingen zijn. En dan wordt het moeilijk. Want dan denken mensen van ja, maar hier heb ik geen kaartje voor gekocht. Ik dacht dat was.
Ja.
In dit geval... we hadden een voorstelling die best leuk was. Die min of meer verkocht was als Dorrestein en Friends... Wat betekende dat de meeste mensen die hier zaten... moeten hebben gedacht, wat leuk, Hans Dorrestein komt... en dan neemt wat jongere schrijvers mee... en die mogen ook even wat doen en dan gaat Hans Dorrestein weer verder. Dat was niet zo. We hadden alle 3,5 uur... en dat was door elkaar heen verweven. En daar kwamen ze in de loop van de avond achter.
Mijn verwachting ook puur op hoe je het nu omschrijft... of het is wat ik kan voorstellen wat mensen verwachten is... als Hans Dorrestein mensen meeneemt... is dat het ook in de stijl is van Hans en dus... Ja. Net zo cabaret is ja. Als Hans Dorrestein.
En dat zijn we echt niet. We hadden een voorstelling die heel veel over... Ja, het heet ook neurose en andere hobby's. Dus het ging over fobieën en neurose... waar we alle drie wel zo flink wat ervaring mee hebben.
Wel weer een van de pijlers onder het werk van Hans Dorrestein.
Natuurlijk, ja. Het was Hans een idee en het leek ons fantastisch. En het was ook fantastisch. Ook daar kan ik alleen maar... Ik kijk er vreselijk blij op terug. Omdat we dus alleen maar theaters bespeelden... waar alle faciliteiten zijn die ik als dichter nooit heb. Ik bedoel, je komt als dichter ergens... meestal in een bibliotheek of een school of op een school. Dat doe ik ook veel. Je weet nooit wat er staat en of het werkt ja. en wie het bedient. En dit is ook scholen kunnen ook dit terzijde. Scholen kunnen ook heel erg zijn.
Ik onthoud het scholen voor dadelijk.
Oude scholen even.
Vertel, dat, ja, 37 keer.
Ja, 37 keer met een neurose en andere hobby's. Een avondvullende voorstelling die goed was bezocht. Want hey, het is Dorrestein.
Ja.
En dus Vrouwtje en ik beseften vanaf het begin van ja, wij liften mee met Hans. Wat leuk, wat een feest. Mooie voorbereiding, fantastische techniek. We hadden Huip Elenbaas bij ons. Hadden we enorme klikken mee. Geweldige vent. En die heeft ons ook echt het vak bijgebracht. Want wat je nooit leert is van nou, het licht hangt zo. Dus ga daar staan. En straks als we met z'n drieën dat liedje gaan doen bij de piano, want ze mochten ook een liedje meezingen, de poep en piesbeladen, dan moet je in zoveel seconden daar zijn. Dan ga je daar staan, jij gaat daar staan. En dan kunnen jullie elkaar goed zien. En al die dingen, dat je na elk loopje dat gewoon klopt.
Ja.
En Hans vond het heel belangrijk dat het ook elke avond precies hetzelfde ging. Terwijl vrouwtje en ik dachten van, als we een leuke grap tussendoor weten, want dat ben je dus heel erg gewend als je dichter optreedt, als je iets invalt, je denkt, het is wel leuk om te zeggen. Ja, dan doe je dat. En Hans zegt van, nee, ik wil dat we elke avond hetzelfde doen. Anders weet ik ook niet waar we zijn en wanneer ik het volgende in moet zetten. En het duurde een stuk of 10 voorstellingen tot ik begreep dat hij ook gelijk heeft. Het is waar dat als je een voorstelling speelt, dan moet hij ook enigszins, eigenlijk zoveel mogelijk hetzelfde zijn. Want dan ga je beter worden in wat je doet,
ja,
met z'n allen.
Ja, en zeker ook als je zo afhankelijk bent van elkaar en het met elkaar verweven is.
Ja. Dus ik heb daar eigenlijk pas geleerd, dat is pas 5 jaar geleden, wat het betekent als je inderdaad een tournee doet en een voorstelling speelt. En dat je dat de variatie er niet in moet zitten, dat je steeds de helft erbij verzint. Want dan wordt de rest ook gek. Dus, maar het probleem was, mensen kwamen daar niet voor. En dat leverde in een enkel geval op dat mensen het echt heel verrassend vonden. En echt van, we hadden iets anders verwacht, maar wat was dit leuk? Maar de meeste mensen, zeker degene die online recensies achterlieten op verzoek van het theater, dat was dus allemaal een halve ster, 1 ster, 0 sterren. En letterlijk, we hadden iets anders verwacht. En ook allemaal dingen waarvan ik dacht, hoe kan je daarover klagen? De stoelen waren te hard, het was te koud in de zaal, het duurde te lang, de dichters waren niet leuk. Waarom deed Hans Dorris zijn zo weinig? Toen begon ik langzaamaan te begrijpen van, iedereen denkt dat hij een hele avond speelt en dat wij een gedichtje doen. Dus ik begreep toen ook van, maar daar komt het door. Ja, misschien was die voorstelling ook niet goed. Ik vond hem heel goed en heel leuk om te spelen.
Maar hoe was dan dat dan op de avonden zelf? Want dan merk je dit sentiment toch ook, dat er een groot deel van de mensen in de zaal denkt, doe nu maar weer Hans.
Ze deden wel leuk mee, toch? Nee, het is niet dat. Dat is toch. Dat viel mee. En dat komt, denk ik, omdat je eigenlijk. Ik merkte toen dat je in het theater, ik had het wel eerder gemerkt, maar toen werd ik er eigenlijk een paar keer per week op gewezen, dat zo'n theater inderdaad enigszins een zwart gat is. En je speelt eigenlijk tegen een soort menigte, wat eigenlijk één wezen is. Dat ben ik gewend als dichter. Maar ook dat ze eigenlijk in een zwart gat zitten, weet je ook niet echt. Je weet dat ze er zijn, je hoort ze, maar je ziet ze verder niet. Dus je bent ook niet heel erg bezig van, ze kunnen stil zijn en ze kunnen leuk meedoen. En het kan meer en minder zijn. En ik merk nu ook wat comedians allemaal al lang weten. Van, als je daar komt, is men vaak wat stil, maar vinden ze het wel leuk. Dus als je daar komt, doen ze geweldig mee. En dat bleek ook zo te zijn. Eigenlijk alles wat. En Hans die wist dat natuurlijk als geen ander. Dus die kon ook overal voorspellen van, dit wordt wel leuk. En het is dan ook zo. Daar sta je in Haarlem in die toneelschuur achter. Helemaal te gek. In de kleine komedie. Nog nooit zo'n leuke avond gehad. Utrecht, Schouwburg, op de banken. Allemaal te gek. Dus we hebben een aantal heel succesvolle shows gedaan. Maar je komt ook in Horen en Leeuwarden. En daar wordt er gewoon heel anders mee omgegaan. Of in Den Helder. Er waren ook altijd mensen die het leuk vonden. Brabant ging heel goed. Dat hielp ook wel weer om dat vrouwtje, oké, die contraille kon misschien, maar
ja.
Of dat de humor daar gewoon extra goed valt, ik weet het niet. Het was ook niet per se een dijenkletser van een voorstelling. Het was best grappig, maar het was geen doorlopend lachen of ik schiet. Ik denk dat als je Hans Dorrestein solo hebt, dat de grapdichtheid hoger is.
Ja.
Het was enigszins een literaire voorstelling en mensen hadden gewoon iets anders verwacht. Dus het was eigenlijk het. Alleen, ik was er toen wel enigszins in doorkneed, dat ik ook besefte van, dit is niet alsof je in een domkerk staat en je niet eens verstaanbaar kan maken. Je staat gewoon voor mensen die iets anders verwacht hadden. Eigenlijk, we speelden het gewoon. En het was niet dat we het gevoel hadden van, we hebben iedereen belazerd. Dat kwam pas in de loop van de tour, dat vrouwtje en ik die recensies begonnen te lezen die staan dan ook in het openbaar op die theaterwebsites. Hans las dat allemaal niet, gelukkig. Dus die had volgens mij ook al heel lang geleden besloten van, daar kijk ik gewoon niet naar, dat is beter.
Ja.
En goddank, want dan was hij waarschijnlijk gestopt na 15 voorstellingen. Dan was hij waarschijnlijk gewoon van, weet je wat, we ontmantelen dit.
Als je ze wel leest en je hebt wel enigszins dat gevoel van, niet dat je bewust de boel aan het belazeren bent, maar dat je wel beseft, er zijn mensen die dat gevoel hebben. Hoe ga je dan show 35 en 36 nog het podium op?
Ja, ik vond het wel moeilijk. Maar Het was eigenlijk net als bij de garagedichters. En eigenlijk mijn hele loopbaan van als dingen moeilijk zijn. Er staat zoveel tegenover. Ik vond alleen al het toeren naar zo'n theater rijden en daar heel erg op tijd zijn en checken en lol hebben met Huip. En een beetje rondlopen en in een of ander raar cafés gaan drinken. Kijken wat ze daar nou weer doen. Ik vind het zo'n leuke manier van leven. Dat ik dacht, ja, oké, ik ben niet met de meest een succesvolle voorstelling blijkbaar bezig. Nou, sowieso niet uit de loopbaan van Hans. En dit zal waarschijnlijk ook... Ik dacht ook wel, net als vrouwtje, van dit zal waarschijnlijk ook wel de laatste keer zijn dat we ooit zoiets mogen doen. Dus laten we er gewoon van genieten. Ik vond het een heerlijke tijd. En misschien is dat ook wel iets... ik heb ook nooit het gevoel gehad dat ik mensen belazerde, omdat ik dacht van ja, in feite als dit verkocht is... Ik heb nooit gezegd dat het Hans Dorrestein en Friends is. Zeg maar, het is niet. Ja. Je komt er langzaam achter dat het blijkbaar zo werkt. En ik weet nog heel goed dat ik een 5-sterren recensie zag van een voorstelling van Veldhuis en Kemper. En heel veel enthousiaste recensies. En ik dacht, laat ik eens lezen wat er over geschreven wordt. En we zagen dus heel vaak van, we zijn heel goed. We zijn al voor de vierde keer geweest. En het was weer als van ouds. Ja. En toen besefte ik, daar komen dus heel veel mensen voor. Ze willen dat iets als van ouds is. Ze willen iets wat ze kunnen herkennen. En dat begrijp ik eigenlijk heel goed.
Die willen 90 minuten man-vrouw humor. En heel goed gedaan.
Ja, natuurlijk.
Dus maar wel precies.
Ja, en dus dan besef je ook van... het was eigenlijk een voorstelling waarvoor geen publiek bestond. In dat opzicht. En ook van... En niet zoveel. We houden dus een aantal mensen. En dat waren toch ook altijd enkele tientallen per voorstelling. Die heel aangenaam verrast waren. Die inderdaad konden schakelen. En zeggen van ja, we hadden iets heel anders verwacht. Maar dit was eigenlijk heel leuk.
Ja, ja. Nou ja, dat is te gek als je dat
ja. doet. En daar moet je het heel vaak als dichter van hebben. Want meestal hebben mensen al van... Dat is ook wel heel leuk aan dichter performer zijn. Hele volkstammen van mensen weten nog steeds... zijn vaak meegesleept naar zoiets van... ja, gedichten, dat zal weer niet meevallen. En dan zijn er wel dingen waarom ze moeten lachen... of waardoor ze misschien ontroerd raken... Als ik een beetje mehum ben en goed voorlees die avond. En dan zijn ze dus heel aangenaam verrast. Dus je begint als underdog en er is heel veel te winnen.
Ja.
Je kan niet van een voetstuk vallen. Wij niet. Hans Dorrestein misschien wel. Ja. Aan de andere kant, dat is zo'n icoon. Die heeft er verder volgens mij ook verder geen imagoschade door geleden. Ja.
Nee, die is ook wel op een punt dat hij denkt... Nou ja, dit vind ik leuk om te doen. Dit precies, ga je doen. Ja. Kijk maar of jullie het ook leuk vinden.
Ja, en ik vond het... Het was zo leerzaam. En zo, het was echt heel leuk. Plus, we hebben echt een aantal shows gespeeld... waar ik ja, ik droom er wel eens van. Ik heb gitaar staan spelen in de kleine komedie, man.
Ja.
Terwijl Peter de Bos in de zaal zat. Het was een liedje van Clawboys Claw... dat ze hadden gemaakt voor Vrouwtje die een gedicht zong erop. Dat is een beetje een sluitstuk.
Ja, en Peter was natuurlijk de zanger van Clawboys Claw.
Precies, ja. Ja, en dat Peter dan heel hoffelijk... en heel aardig om te zeggen van... Hey, ik kan best goed gitaar spelen. Terwijl ik weet dat het niet zo is. Maar dat denk ik wel van... Maar hij heeft het wel tegen me gezegd. Wat ontzettend aardig.
Ja, wat te gek.
Ja.
En heb je... Want dit zijn shows waar je nog van droomt. Heb je shows waar je nog wel eens een nachtmerrie van hebt?
Ja, die Domkerk, daar sta ik nog wel eens. Nachtmerries. En er zijn er wel meer, hoor. Vaak in de pophoek. Op een gegeven moment was er een... Utrecht in studentenstad natuurlijk. Dus er is een vrij grote en actieve uitdagencommissie. Dus dan lopen er duizenden studenten rond hier.
Ja, de introductietijd van de universiteit hier zo.
Ja, en het was op een gegeven moment heel erg groot. Ze hadden op het Smakkelaarsveld, wat toen in gebruik was daarvoor... hadden ze een concert en daar zou... Dit is echt lang geleden. Daar zou spelen Direct en die waren net doorgebroken. En van Dirk Hout... En de band van studentenvereniging Veritas, ik weet niet meer hoe die heette, maar dat was een soort Volumia-kloon. Ja. Dat was op zich ook niet zo slecht. En er zat een jongen in die commissie, een hele leuke jongen. En die zei van, maar hij is zeker een leuke dichter. En die laat het presenteren, is leuk. En ik dacht, ja, te gek. Gewoon, ja, er stonden 3000 studenten en ook nog 2000 Utrechters. Voor mij is dat waarschijnlijk het grootste publiek waar ik ooit live voor gesproken heb.
En sowieso, leuke klus.
Ja, echt heel tof. Ja. Alleen, ik werd geheel vermalen. Want dat was helemaal geen doen. Omdat ik had nooit nagedacht over de logistiek van rock'n'roll. Namelijk, dat er gewoon, nou ja, die studenten, dat ging nog wel... Maar het idee was, ja, het waren dus 3 bands op een avond. En Direct en Van Dikhout hadden toen al wel een flinke vrachtwagen vol zooi bij zich. En een aantal technici, volgens mij kwamen ze ook door van iets anders. En die moesten in een hele korte tijd... tijd moesten ze die hele rig opzetten voor die bands. Dus ik heb nog nooit mannen zo hard zien werken om al die dingen klaar te zetten. En dat er af en toe was iemand van een presentatie, ja, weet ik veel. En dat ik inderdaad denk van, ja, op een gegeven moment klaar. Oké. Dus ik loop op om daar werk aan te kondigen. En ik word inderdaad met een haak weer het podium afgeleid. Door zo'n technicus van, dat kan niet. De band gaat beginnen. Ik zeg, maar ik ben presentator. Ik moet het toch aankondigen? En hij zegt, nee, want de toon is al ingestart en de rookmachine is al aan. Ze komen nou op. En daar kwam Direct en speelde het veld plat. Nou, met Van Dikhout is het net gelukt om even te mogen roepen. Van Dikhout! Dat was alles. Ik heb drie woorden gezegd die avond. Ik had er net zo goed niet kunnen zijn. Het sloeg nergens op. En ook daar weer, net als in die kerk, had ik allemaal dingen bedacht van, oh, ik heb allemaal leuke grappen over foute pillen. En ik ga helemaal los, dat wordt leuk. En het werd niks. Het werd helemaal niks. Alleen omdat ik besefte dat ik in een soort... Ik was in een machine beland van eigenlijk twee ploegen. Vooral die technici van Direct en van Dikhout. Die maar één doel hadden. En gelijk hebben ze. Die band moet zo snel mogelijk en helemaal goed daar staan. Ja. Ik heb ook veel geleerd overigens over optreden toen. Want het was leuk dat Martin Buitenhuis, de zanger, die liep rond en die had zijn avond niet. Ik weet niet wat er aan de hand was, maar hij was hij liep een beetje somber rond. Mm-hmm. En ik vond hem zo down dat ik dacht van, God, ik moet straks voor 5000 mensen optreden. Komt dit goed? En ik zie hem op dat plankeertje staan met die band en hij hoort die toon. En opeens wordt hij een kop groter en hij rent ervoor. Zegt, hallo Utrecht! En hij is er helemaal. En het veld oploft en die band oploft. En het was prachtig. En toen besefte ik opeens van, er zit dus die podium, Martin Buitenhuis, zit er in die man. En ik zag die, en die transformatie zie je dan in een halve seconde. En dat vond ik een heel mooi moment.
Oh, wat mooi.
En ik besefte opeens dat het ook iets is om te onthouden. Van, je moet die persoon in jezelf moeiteloos tevoorschijn kunnen trekken als je zoiets wil doen. Want anders heb je er niks te zoeken. Ik moest denken aan dat verhaal over Marilyn Monroe. Dat ze incognito met een vriendin over straat loopt, ergens in New York. En ze heeft gewoon een zonnebril op en zo'n mutsje op. En niemand kijkt naar haar om. En die vriendin is heel verbaasd van, maar niemand ziet dat jij het bent. Hoe kan dat nou? En dan zegt zij, do you want to see her? En dan gooit ze dat ding los en die bril af. En er is meteen een clusterfuck van mensen. Overal getoeterende auto's en opstootjes en agenten die mensen weg moeten duwen. Omdat Marilyn Monroe zich laat zien. En dat... Dat heb ik gezien bij Martin Buitenhuis. Verder zijn het hele andere mensen, maar normaal Martin Buitenhuis. Maar dat je inderdaad iemand in jezelf wakker moet roepen, een soort uitvergrote versie van jezelf. Maar je bent het wel zelf, want anders gaan mensen het niet.
Maar
ik vond het zo leerzaam.
Ik denk dat iedereen zo... Nou ja, het lastige natuurlijk, in ieder geval met comedy en cabaret, is dat je wil dat degene die je tevoorschijn tovert wel heel erg lijkt op degene die je sowieso bent.
Ja.
Ik geloof niet dat je één op één dezelfde kan zijn.
Nee, een enkeling.
Maar je wil natuurlijk uitstralen dat diegene die er op het podium staat... dat ook degene is die buiten het podium ook is.
Ja.
Maar ik kan me... laat ik het als vraag stellen. Moet je dat als dichter ook hebben? Want je staat er natuurlijk net als comedians en cabaretiers wel ook met heel persoonlijke dingen.
Dat is waar.
Op een podium. En je stelt je heel kwetsbaar op. Ook al.
Dat is ook waar.
Verwacht je misschien heel weinig van de zaal. Je verwacht wel op zijn minst respect voor je hele gevoelsleven wat je daar op tafel legt.
Ja, dat is waar. Maar er zit wel in het geval van comedians is dat zeker zo. Maar waar die er humor. En herkenning tussen kunnen zetten. Zet de dichter het gedicht ertussen. Dat is ook zo van, eigenlijk breng je een gedicht, en daar zit dan alles van jezelf in, dat kan niet anders. Maar als mensen het gedicht niet mooi vinden, het is bijna alsof het alleen het schild verkruimeld is. En dan zit je zelf nog redelijk intact achter. Van oké, iemand zegt, ik vond het een kut gedicht daarom en daarom. Dan zegt hij niet, jouw emoties deugen niet, of je bent een huilenballer. Hooguit, ik kon niks met dat gedicht. Dus een gedicht is ook wel een soort schildje. Het is wel iets wat er wat je ertussen zet. Zeg maar. Het is wel een subtiel verschil. Want je begint natuurlijk wel met het gevoel. Ik kan me voorstellen als je aan het podium komt en iemand zegt, ik vond die grap niet leuk en die grap niet leuk en die grap niet leuk. Dat je wel denkt, nou, ook niet leuk. Maar dat je niet blij bent met dat soort commentaar. Maar toch zie je, ik weet het niet, hoe zit het met jou? Denk je dan, ik deug nergens voor? Of denk je, nou ja, goed, blijkbaar kwam het niet over vanavond.
Nee, ik denk dat het een gemeenschappelijk iets is wat je moet ontwikkelen Of het nou comedy is of gedicht of weet ik wat, om daar verder in te gaan, is dat je die twee los van elkaar kan zien. Want als je, nou ja, zeker ook omdat je natuurlijk door zo'n eerste periode heen moet van op slechte plekken spelen, ongeacht de vorm, je moet dat naast je neer kunnen zetten. Want als je je heel erg aantrekt en denkt, weet je, je gaat een keer slecht en je denkt, mensen vinden mij niet leuk en mensen vinden mij een stom persoon, Dan moet je lekker gaan squashen of iets anders gaan doen. Dan moet je niet elke keer weer die pijn op gaan zoeken.
Nee, lijkt me ook, ja.
Dus je komt op een punt dat je dat... Nou, maar dat neemt niet weg dat er... Het kan wel gebeuren dat je dus afkomt en denkt... Oké, misschien heb ik het toch al gewoon een paar jaar helemaal mis en is alles wat ik doe toch verschrikkelijk.
Nou, ook ik ken het gevoel wel. Het is vrij recent. Ik mocht 3 kwartier praten tegen. En volgens mij waren het leraren Nederlands en mensen die voor een educatieve uitgeverij werkten. Het was in het Rijksmuseum, waarom weet ik niet, maar er is een soort aula-tje. Tenminste, vergelijken met het Rijksmuseum is alles daar verder heel klein. En het was een leuk zaaltje en ik had ook echt zin in. Het ging over poëzie in het onderwijs. En ik had een heel aardig Dead Poets Society-achtig verhaal, dacht ik. Ik had alleen heel slecht geslapen, want er was een kind ziek. Maar op zich mag dat geen excuus zijn. Ik had er echt zin in en ik begon eraan en ik kwam er gewoon niet uit. Ik hoorde mezelf wauwelen en het ging ook niet meer over. Halverwege heb ik ook gezegd, het is wel erg van de hak op de tak, hè, dit. Nou, jawel, maar we vinden het toch wel leuk, hoor. Ze sleepten er een beetje doorheen. Ze waren eigenlijk hartstikke aardig. Toen ben ik inderdaad naar buiten gekomen en gedacht, dit was niet zo best en ik heb het alleen maar aan mezelf te danken. En ik kan wel zeggen dat ik een beetje moe was, maar lukte me niet. Ja. Ik hoorde mezelf een beetje kletsen. Heel vervelend.
Ja.
En het komt denk ik omdat ik te weinig... Het was ook niet per se de bedoeling om gedichten te doen. Had ik maar een paar gedichten gedaan, dus had ik wel van het een naar het ander kunnen gaan. Maar
dan ben je kloten. Denk ik ook een soort je vaste houvast kwijt, of niet?
Blijkbaar kan ik het niet zonder gedichten. Dus dit is wel een les weer. Maar toen...
Je bent een dichter. Het is niet zo heel gek.
Ja, het is waar. Nou, sterker nog, ik begin dit wel. Ja, je zou zeggen, waarom snap je dat dan niet? Maar ik snap dat nog steeds niet. Ik had zeker 8 maanden aan een toneelstuk gewerkt voor Bellevue. De Wanen heet dat ding. En het lukte maar niet om het af te krijgen. En we hadden een geweldige dramaturge, Janine Broch. Dat is echt een naam in die wereld. En die zei inderdaad letterlijk toen van, je bent toch dichter? Schrijf dan maar gedichten. Dan maken we er na wel een toneelstuk van. En dat is ook gebeurd. En toen lukte het wel.
Oh, wat grappig.
Ik kan dat dus nog steeds niet... Ik denk nog steeds van, nee, maar dan moet ik iets heel anders doen. Terwijl ik kan helemaal niks anders. Het is enige wat ik kan. Wanneer onthoud ik dat nou eens?
Blijkbaar hebben dichters toch ook gewoon een core business?
Kennelijk wel, ja. En zijn ze in dat opzicht heel erg beperkt. Ik kan mijn taal erg veel, vind ik zelf. Tenminste, ja, ik word er zelf blij van. Voor de rest moet ik ook beseffen dat daaruit alles voortkomt.
Ja.
Wat die scholen betreft. Hoe zou ik dat zeggen? Weet je, dichters en schrijvers hebben heel vaak... is een deel van hun werk via de schrijverscentrale op scholen optreden. En er zijn heel veel schrijvers en dichters die dat heel leuk vinden. Ik vind het ook te gek altijd. En er zijn schrijvers en dichters die dat niet zo vaak doen. En ook wel met reden, omdat ze het gewoon ook een beetje moeilijk vinden. En het kan ook heel moeilijk zijn. En het ergste wat ik heb meegemaakt is dat ik naar...
Klinkt voor mij, maar het is gewoon... En het is misschien ook heel eenzijdig, hoor. Maar het beeld wat ik heb... Nou ja, wat ik ook wel heb als ik comedy moet doen voor pubers op een school. Dat ik denk, die zitten er niet op te wachten. En exact. Dat is niet mijn wereld.
Ja. Ze komen er niet voor.
Ik denk als je een gemiddelde klas pubers laat kiezen en zegt... Oké, wat willen jullie? Willen jullie een comedian of een dichter? Dat ze zullen kiezen voor een comedian.
Dat denk ik ook. Dat weet ik eigenlijk wel zeker.
Dus dat lijkt me voor een dichter helemaal zo oké.
Ja, het wordt nog erger. Het is namelijk ook zo dat ze vaak een dichter of een schrijver trouwens vragen... omdat ze bezig zijn met een project rondom poëzie. Dus het is vaak ook voor de leeslijst, zeg maar. Dus het is vaak ook zo dat ze een aantal gedichten hebben moeten analyseren. En dan komt de dichter ze ook nog eens doen.
Ja.
En dan heb je meestal wel een goede binnenkomen als je al begint met... Sorry, van die analyse, dat heb ik ook niet bedacht. Ik heb het zelf nooit gedaan op mijn eigen werk. En dan ontdekken ze dus dat je als dichter niet op die manier over poëzie nadenkt. En dat het best nuttig is om zo naar poëzie te kijken. Zeker als je er een beetje les in wil krijgen. Maar nou ja, op zich, ik kom alleen die gedichten maar doen. Maar er zijn maar 2 dingen gebeurd die me blijven achtervolgen. Althans, in dromen. En 1 ding heb ik zelf heel erg verkloot. Dat was heel erg. Daar schaam ik me nog steeds diep voor. En het andere is iets waarvan ik denk... ja, dat was gewoon een sukkel van een leraar. Wie wil je eerst? Mijn eigen schaamte of de sukkel van de leraar?
Laten we beginnen met de leraar.
Oké, de leraar gaf les op een gymnasium... en ik denk dat hij moest invallen... hij wist dan ook van niks van me. Maar hij stelde me voor een klas van, nou, er is een dichter. En die gaat een uur met jullie aan de slag. En toen vroeg hij aan mij, vind je het goed dat ik achter in de klas proefwerken ga nakijken? En toen had ik natuurlijk moeten zeggen, nee, ik zet je eruit. Of nee, je moet meedoen, wat dan ook. Maar ik dacht totaal niet over na. Van, ik dacht, ja, waarom niet? Laat hij mijn proefwerken nakijken. Die ging achter in de klas proefwerken nakijken. Het bleek een beetje pittige klas. Ja, dat kan ook wisselen, maar dat hoeft niet een probleem te zijn. Maar wat dus bleek, is dat ik ze totaal niet bij de les kreeg. Waarom niet? Hun eigen leraar had al zo weinig interesse voor mij... Ja. Dat hij proefwerken ging nakijken. Dus toen besefte ik van ja, als de leraar waar ze nog enig ontzag voor moeten hebben... iets anders gaat doen, ja, dan mogen zij dat dus ook.
Precies.
Ik had me eruit moeten flikkeren. Maar ja, dat heb ik niet gedaan. Dat was heel dom van me. Toen ik van ja, dit was echt... Maar ik dacht ook, wat is dit voor lul achteraf? Ik heb het ook wel gemeld in wat vriendelijker woorden aan de leiding van... dit wil ik zo niet meer doen hier. Want ik krijg geen kans op deze manier. Zeg maar, hij had dan beter gewoon weg kunnen gaan. Maar ja, in de klas iets anders gaan doen terwijl ik probeer iets... Dus dat was erg... Maar goed, dat had ik ook vooral niet aan mezelf te wijten.
Maar het lijkt me... Hoe voelt... Want jij staat daar je best te doen om die klas er wel bij te houden... en om iets over te brengen en om contact te maken... en alles wat je normaal doet op een podium.
Ja.
En dat lukt niet. En dan zit zo'n kerel achterin...
Ja, zit een beetje te schrijven. Ja.
Maar dat is toch ook super frustrerend?
Ja.
Of niet?
Het is heel frustrerend. En het stom is, ik had echt niet door van het begin. Het leek me eigenlijk zo... Hij vroeg het ook heel aardig. Ik dacht, nou... Ja. Ik dacht, waarom niet? En pas toen hij er zat, bedacht ik... Nee, het is het domste wat ik had kunnen doen. Dit is, natuurlijk gaan ze niet naar jou luisteren. Hij luistert dan niet naar je. Wat staan die kinderen? En toen dacht ik, oh, wat stom dat ik dat niet zat. Dat is me ook nooit meer overkomen.
Hoe?
En het overkomen ook trouwens nooit. Ik word bijna altijd gevraagd door leraren die het hartstikke leuk vinden... en die ook uitgerekend mij... Of een paar collega's, want ik ga ook wel eens samen met collega's als Ellen Dekwits bijvoorbeeld. En dat is meestal een dolle boel. Ja. Want die leraren zijn heel enthousiast en er zijn leerlingen dat ook, want zo werkt het.
En hoe heb je dan zo'n les afgerond?
Dit, ja, in wanhoop. En 5 minuten voor tijd, we halen de bel gewoon niet. Ik keek in het horloge van, ja, we hebben nog 5 minuten. Heeft er nog iemand iets? Nee, ik ook niet. Tot ziens. Ze vertrokken zonder een woord. Dat is echt... Jezus.
Het ja. Voelt heel erg als huiskameroptredens... waar je ook niet echt een goed einde kan maken... omdat je geen coulissen hebt.
Nee, ja, je kan niet weg, ja.
Je kan alleen maar... Dat was het.
Ja. Bedankt, tot ziens. Ik ga nu in de keuken staan. Ja, ja. Hoewel ik dat ook nog wel wat vind hebben, trouwens.
Ja, maar goed, dan zit je ook met volwassenen. Dat vind ik ook alweer wat anders dan met...
Het is ook iets anders. En het is ook wel... Kijk, het blijft een voordeel van het dichterschap... dat je op zich... Je bent inderdaad iemand met een paar boekjes bij je... en je gaat gewoon voorlezen. En dat kan echt overal en altijd. En dat heeft iets heel ongedwongens.
Ja.
Wat dat betreft. En je hebt toch wel standaard de aandacht mee. Want ik heb ook wel gemerkt... als ik met muzikanten werk en wisselen dat af... dat je dat ook... dan treedt een soort codering in... die heel lastig is, vooral in een café. Ik lees een kwartier voor. Het is muisstil. Mensen reageren goed. Dan gaat er iemand muziek maken. Dan gaan mensen babbelen. Terwijl er wordt muziek gemaakt voor jullie. Waarom hou je de kop niet? Niemand denkt dat. Het is gewoon code.
Ja.
Ja, bij een dichter ben je blijkbaar stil. En als iemand dan gaat spelen... dan is blijkbaar pauze of zo. En heel gek.
En omgekeerd, voordat we gingen opnemen, hadden we het ook even over het verschil tussen bandjes en zonder bandje op het podium staan. Wat ik altijd heel leuk vond, en een van de eerste dingen die me greep in comedy, was toen ik in een bandje zat. Als je klaar bent met een nummer, is inderdaad de code, oh, het liedje is afgelopen. Klap, klap, klap en weer verder kletsen, want de muziek is afgelopen.
Ja.
Terwijl bij comedy, en het zal bij gedichten niet anders zijn, of in wat voor vorm de reactie ook is. Maar de reactie die je oproept daarmee is zoveel eerlijker.
Zeker.
Want niemand gaat denken, oh, dit klonk als een grap. Ik hoorde nu een punchline. Nou ja, dan zal ik nu maar even lachen voor de vorm. Want dat hoort nou eenmaal. Die komt alleen maar als die reactie er oprecht is. Dat niemand is, gaat doen alsof.
Dat is waar. Dat klopt.
En dat vond ik altijd heel erg. Die lach is... Ja,
dat is fantastisch. Ja.
Een enkele keer, weet je, nou ja, bij een studentenvereniging of bij een bedrijf waar je voor optreedt, zit er iemand op de eerste rij die jou geboekt heeft en die voelt dat het niet lekker gaat. En die zit je heel bemoedigend aan te glimlachen.
Ja, dat moet lastig zijn. Ja.
Dat gebeurt uiteraard wel af en toe. Maar niemand denkt, oh, nou moeten we lachen, want dat hoort.
Nee, dat is fantastisch. En dat is inderdaad wel vergelijkbaar, denk ik, aan onze métiers. Dat is er heel mooi aan, inderdaad. Er is wel. Soms krijg je. De reacties zijn altijd eerlijk. Er bestaat nog wel zoiets als de iets wat oneerlijke stilte. Namelijk dat mensen denken van het is positief, moet stil zijn. Ook als je overduidelijk iets hebt gedaan wat bedoeld is als grap, kan het zijn dat je dat een paar keer zoiets moet doen. En dat dan pas mensen gaan reageren.
Ja.
Dat er een soort spanning hangt. Maar dat vind ik ook wel mooi. Je hebt in Utrecht al sinds jaar en dag, volgens mij hebben we volgend jaar de 40ste editie, de Nacht van de Poëzie. En daar zit de grote zaal van Vredenburg, daar kunnen 2000 man in, zit ramvol voor dichters. En dan heb je inderdaad, en die mensen luisteren echt naar elk woord dat er gezegd wordt. Wat heel, heel mooi aandachtig is, maar daardoor kan het ook een soort wand van ijs zijn. Als je een beetje een reactie wil, dan is het wel heel fijn als iemand een keer klapt of lacht. Maar het is ook heel mooi om te kijken wat er gebeurt als dat moment er nog niet is. En een dichter hele mooie dingen voorleest. En het blijft stil, omdat niemand iets wil missen. Ze willen het ook niet stuk klappen. En op een gegeven moment, en dat is bijna ontroerend als ik het over heb. Het ging om voordracht van Mark Boog. Die opende toen die nacht en hij deed een paar gedichten in stilte. En toen zei er één iemand in vak A, die zei, mooi hoor. En toen begon iedereen te klappen en toen was die nacht begonnen. Dat is een heel mooi moment, is dat.
Ja, oh, wat grappig.
Dus dat er zo'n grote eerbied is. Dus dat is niet zo oneerlijk, maar eerbiedig. Maar wel eerbied waarvan je denkt van ja, maar iemand als ik wil er zo gauw mogelijk vanaf.
Ja.
Ik wil graag dat mensen zich wel amuseren.
En het lijkt me ook heel lastig om aan te voelen, zeker als stilte de norm is, gewoon uit respect, niet uit verveling. Maar er zijn natuurlijk tal van stiltes. En jij noemde eerder al Horen en Den Helder. Nou, de kop van Noord-Holland staat in ieder geval onder comedians en cabaretiers bekend dat mensen daar ijzig stil kunnen zijn om na afloop naar je toe te komen en zeggen hoe geweldig ze het vonden. Dat je dacht, had even ergens gelachen.
Precies, doe dan wat. Ja.
Maar dus, kan je op het podium aanvoelen of de stilte ontzag is of respect of verveling of dat ze denken, doe maar de volgende dichter?
Ik heb de indruk van wel. Ik weet het niet zeker. En omdat ik het nooit zeker weet, heb ik geleerd, dat heb ik trouwens ook van comedians geleerd, dat je gewoon benoemt wat je vermoedt dat er aan de hand is. En als je dat goed benoemt, dan zijn mensen ook heel opgelucht en dan reageren ze ook meteen. Dus als je gewoon niet zegt van, omdat ik voel dat jullie moe beginnen te worden, doe maar één gedicht, zijn mensen van, oké, gelukkig. dat je wel op ze let of zo.
Ja.
Dat vinden ze blijkbaar prettig. Zoiets is het, denk ik. Er zijn heel veel soorten van stilte. En ja, je hebt nou de afgematte stilte en je hebt de verwachtingsvolle stilte. Wat ook wel ingewikkeld kan zijn, want dat is iets anders. Ik ben als dichter heel erg bezig met theaterwetten, maar ik heb er geen verstand van. Maar ik ervaar ze af en toe. Vooral als het eigenlijk niet gaat zoals ik wil. En ik denk, ja, hoe werkt het nu? Bijvoorbeeld, het is eerbiedig stil. En op een gegeven moment lukt het me om met een paar gedichten die het meestal goed doen en een lach krijgen, dat ook te bewerkstelligen. Maar daarna kan ik niet meer terug. Omdat ik dan, nou, ik ga nou weer iets serieus doen. Maar dan blijven mensen lachen. Omdat ze hebben zoveel moeite gedaan om eindelijk te gaan lachen. Ja, dan hebben ze geen zin meer om er weer op te houden. Dus dan merk je van, ik krijg ze niet meer terug. Want dat is eigenlijk de volgende stap. Dat je dan wil dat je mensen alle kanten op kan laten voelen, zou ik maar zeggen. Dat lukt soms wel en soms niet. En dan merk ik van, ja, het is toch een vak. En dat beheers ik toch niet voldoende om dat elke keer voor elkaar te krijgen.
Nee, en ik denk, maar dit puur een aanname die, dat je dan misschien ook een beetje gevangen zit in de vorm.
Ja, zeker.
Wat natuurlijk binnen het cabaret heel veel gedaan wordt, is dat de gevoelige of de zware dingen, weet je, zal iemand een bepaalde plek hebben in het decor of op het podium waar die doet, zodat je onbewust weet, oké, nu zijn we daar, dan is het weer
plek, licht,
zwaar. Oh, hier zijn we voor de luchtigheid en voor de joligheid. Weet je dat er misschien niet hebt. je scholen waar je het zelf zelf de schuldige was en nog doorachtervolgd wordt in je nachtmerries.
Ik schaam me nog steeds diep toen ik ik denk in Culemborg optrad voor een ik denk dat het een VWO was. Een hele grote scholengemeenschap waarvan alles was. Er was een MBO naast. En voor mbo'ers zijn natuurlijk alle mogelijke vooroordelen bekend. En ik moest ook door die school heen, door het schoolplein.
Praktisch onderwijs, zeg maar.
Ja, praktisch onderwijs. En ook een schoolplein waar een hele andere sfeer hangt, zeg maar. Er is enorm veel rokende mensen en geknal met brommers en gedoe. En ik moest vragen waar dat lokaal dan was. Ja, dat is daar. Dus ik opende, zeg maar, voor het inderdaad studiebolachtige gezelschap. Nou, ik was net even op het andere schoolplein. Nou, daar zag ik van alles. Ik denk niet dat er hier mensen zijn van het mbo. En kwek. En toen stak een jongen zijn vinger op en die zei... Ik zit op het mbo en ik heb speciaal vrijgevraagd om hierbij te zijn. En toen ben ik diep voor stof gegaan. Dat was extreem goed opletten. Die ook geweldige vragen stelde. En ik besefte dat alle vooroordelen die ik zelf net had verspreid... en had omdat ik over het schoolplein had rondgebanjerd... dat ik die vielen voor mijn ogen in duigen. Want ja. Er had gewoon iemand die totaal anders in elkaar zit. En toen besefte ik opeens... je kunt overal mensen treffen die iets met poëzie hebben. Mm. Het omgekeerde is ook waar. Je kunt ook in gezelschappen verkeren dat je denkt... nou, hier leest iedereen wel eens een boek... waar mensen er helemaal niks mee hebben. Je kan er niets over zeggen. Ik ben diep voor het stof gegaan. En ik schaam me nog steeds dat ik dat toen zo heb aangevlogen. Het was verder een hele aardige jongen. Die er ook wel, hij snapte het ook wel. Dat de basishouding niet echt poëzie-minded is op een mbo. Maar ja, bij hem toevallig wel. Hij had echt zijn best gedaan om erbij te zijn.
En wel goed. Vervelend voor jou op dat moment. Maar wel te gek dat hij wel gewoon zijn vinger opsteekt en zijn bek overtrekt.
Ik was eigenlijk heel trots op, want terwijl ik hem helemaal niet kende. Ik dacht, wat goed dat je dat doet, man.
Ja.
Dus ja. Maar zo leer me weer. Het kan verkeren. Het was een nuttige les. En echt een van de domste dingen die ik ooit voor een publiek gedaan heb. En toen besefte ik ook dat ik Dat je echt goed moet uitkijken met wat je zegt over hele groepen mensen die je op een bepaalde manier wegzet. Omdat het gewoon, dat is toch mijn taak als dichter niet. Je kunt daar als comedian kun je daar goede dingen mee doen. Ook omdat je dat weer ombuigt. En ja, daar kun je alle kanten mee op.
Ja, maar ook daarmee kan je gigantisch de plank misslaan.
Ja.
En zal je, zeker in een live situatie, nog even los van grappen maken over bepaalde groepen mensen en daar aannames over doen. Je zal het toch gewoon echt moeten baseren op wat er die avond daar aan de hand is. En hoe die groep reageert. Zelfs, ook al een Horen of Den Helder, moet je toch erin gaan en het beoordelen op de avond zelf. En niet al denken, het zal wel weer stil worden met aan het einde misschien een compliment.
Gelijk heb je, denk ik. Dat is natuurlijk zo. En sowieso, doe met wat er is. En dat leer je al snel als dichter. Want ja, ik weet dat ik op een gegeven moment ergens in de zoveelste coronacrisis, lockdown moment, was net bekend geworden dat zalen weer open gingen voor 30 mensen. En ik sprak Stefano Keizers toevallig. Die was heel erg in mineur. Hij zei van daar heb ik niks aan. Daar kan ik niet toe. Terwijl, ik kon hem zeggen van dichters zijn heel erg geschrokken van het nieuws. Die krijgen nooit 30 mensen.
Een man bij elkaar.
Ja. Dat is niet te doen. Dat lukt dus nooit. Maar toen begreep ik ook inderdaad, toen we doorpraten, dat inderdaad heel veel mensen die dat soort shows doen, dat heeft geen enkele zin. Die hebben een break-even point wat misschien rond 170 mensen ligt, maar bij 30, rampzalig.
Ja.
Ik heb als dichter nog best aardig door kunnen werken tijdens die crisis eigenlijk, achteraf. Heel veel dingen gingen niet door, maar heel veel dingen konden toch ook vrij snel weer wel.
Gelukkig, ja.
Laag vliegen, op weinig mensen mikken. Het heeft zijn voordelen.
Top, dankjewel.
Jij bedankt.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets. Elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!